Dit is Washington Calling.
Remember who in God's name we are. This is the United States of America.
De Amerika-podcast van de Telegraaf. Met Paul Jansen en Thomas Blom.
We are in a competition with the world. And I want America to win.
Ah, Paul, goeiedag.
Hey Thomas, hoe is het, joh?
Ja, goed, goed. Hoe is het daar bij jou?
Ja, ik weet niet of je... Ik heb hier een raam openstaan. Ik weet niet of het voorjaar hoort op de achtergrond en de fluitende vogeltjes en zo.
Ja, zijn ze, is het helemaal losgebarsten?
Ja, dat is hier... De springt en vliegt hier allerlei jong spul door de tuin en door de buurt. Dus ja, je merkt wel echt dat het voorjaar is begonnen. Ik zie jonge eekhoorntjes. De herten zijn terug, die de hele winter niet gezien hebben. En we hebben een vogelnestje bij de deur aangetroffen, waar ik dan voor de kinderen even een cameraatje op heb gezet.
Oh.
Zodat ze kunnen meegluren. Ja, in plaats van dat ze om de havenklap zeggen, mag ik even dat beest stuip op de lijf jagen. Dus dat is hartstikke leuk. Dan kan je online kan je mee koekeloeren. En de eitjes zijn net uitgekomen. Dus er zitten nu drie hongerige bekjes de hele tijd boven.
Maar die maken ook de hele tijd een geluid, neem ik aan, toch? Dat zit heel te kwetteren.
Nee, dat hoor je nog niet. En, maar het is prachtig om pa en ma dan maar af en aan te zien vliegen met voedsel. En we hebben ook nog in de tuin een eitje van het een of ander, wat kennelijk uit een nest is gevallen, gevonden. En dat is nog intact. Dus ik heb hals over kop heb ik bij Amazon zo'n incubator aangeschaft om te kijken of het er kunnen uitbroeden.
Oh, maar dat kan iets heel gevaarlijks worden.
Nou, het is zo klein. Er zal geen koekoeksjongen in zitten, denk ik.
En straks moet je de adelaar opvoeden, Paul.
Ja, wie weet. Nee, het is echt een klein eitje. Het doet het meestal nog denken aan een merel-ei. Ook die blauwe kleur. Maar ja, het is een beetje afwachten. Ik heb het natuurlijk even doorheen geschenen. En je ziet wel iets, maar het heeft al een tijdje in de tuin gelegen. Misschien. Dus ja, de kans dat er nog leven in zit, is denk ik niet heel groot. Maar zeker voor mijn 11-jarige jongste zoon is dat fantastisch. Want die zit er elke dag zit hij voor die broedmachine om te kijken of er al wat beweging is. Maar dat kan zomaar 2 tot 3 weken duren als er al beweging in komt.
Nou.
Maar we zijn dus in het band van het voorjaar. Hoe is dat bij jou?
Dat voorjaar was hier ook heel even. En is nu weer weg.
Het regent dus weer.
Ja, goed, ja. Nou ja, hè? We zijn eraan gewend. Laten we gauw beginnen. Paul, we hebben nu wel meteen een cliffhanger voor onze luisteraars. Van hoe gaat het nou straks met het eitje volgende week?
Maar, ja, en wat komt eruit?
Ja. Nou, misschien kunnen luisteraars raden. Kunnen ze mailen.
Het zal geen krokodil zijn.
Nou, dat kan ook nog, toch?
Nou, die vallen meestal niet uit een boom, dacht ik.
Ja, maar ja, misschien heeft...
We zullen het zien.
Nou, als er een bioloog luistert, die kan misschien zijn licht erover laten schijnen. Goed, van het lentegeluk laten we snel beginnen. En van het lentegeluk naar de serieuze zaken gaan. Donald Trump, die is nog steeds druk bezig met zijn eerste strafzaak van de vier. En zoals we al vorige podcast voorspelde, de campusprotesten, ja, die beginnen een staartje te krijgen. Het Gaza-protest, dat breidde flink uit de afgelopen week over het hele land. En daar sloeg de vlam in de pan.
An encampment dismantled. Law enforcement and riot gear bring an end to a week-long protest at UCLA. Using flashbangs and zip ties, protesters detained one by one. After a 9-hour-long standoff, more than 200 arrested.
Free Palestine!
If I'm free, then what does that mean if my brothers and sisters in Palestine aren't free?
They're just free Palestine, that's why we're all here.
Ja, Paul, het gaat door. Het begon op Columbia University ruim een week geleden. En inmiddels is het op meerdere campussen over het hele land verspreid hommeles.
Hart tegen hart, hoor.
Zeker.
In Los Angeles is er flink geknokt met de politie. En wat je ziet is dat universiteitsbesturen eindelijk, zou ik haast willen zeggen, eindelijk een grens hebben getrokken van tot hier en niet verder.
Mm-hmm.
Er was natuurlijk veel kritiek in de eerste maanden na dat Hamas bloedbad in Israël, waarbij er opvallend genoeg protesten kwamen op Amerikaanse universiteiten. Niet als steunbetuiging voor Israël, maar als steunbetuiging voor Palestijnen. Mm-hmm. En ja, dat was al verbazingwekkend. Maar dat is gaandeweg is dat van kwaad tot erger gegaan. Het was even wat minder. Maar het is met Columbia University voorop, die een actie begon om een boycott te eisen van het universiteitsbestuur op alle samenwerking met Israël, zowel financieel qua investeringen, maar ook academisch. Die eiste verder ook het beschermen van de vrije meningsuiting van pro-Palestina betogers, zoals ze dat dan omschreven. En ja, dat nam wel zulke vormen en een toon aan dat Joodse studenten zich buitengewoon onveilig gingen voelen. En ja, aangemoedigd door politici en donoren hebben onder andere het bestuur op Columbia University gezegd, ja, nu is het klaar. En dat heeft navolging gekregen op veel andere universiteiten. Want ja, de safe spaces, de veiligheid van studenten is natuurlijk een buitengewoon grote issue in deze tijden. Mm. En ja, daar kan je niet met twee maten meten, al leek het al lange tijd wel op. Maar er is ook nog een andere naast de antisemitische zweem die over dat protest hangt. En soms er zijn ook echt extreme uitingen gedaan. Mm-hmm. Daar kunnen we het straks nog wel over hebben. Die ronduit antisemitisch zijn. Maar een ander belangrijk argument om in te grijpen naast de veiligheid voor Joodse studenten is ook dat besturen gingen zien dat steeds meer krachten van buitenaf zich in dat protest gingen mengen. En dat werd dan aangeduid als de professionele demonstranten. Die begonnen zich ook in tentenkampen
ja, dus dat, te dat, verzamelen. Dat betekent dat het waren niet meer puur studenten demonstreerden. Maar werd het echt overgenomen? Werd dat gezegd?
Nou ja, dat is natuurlijk altijd heel onduidelijk. Ik denk dat het een mengelmoes is. Mm. Maar je ziet wel elementen van de extreem linkse beweging Antifa opduiken. En allerlei mensen die zeggen ofwel, ik ben oud-student. Of mensen die zeggen, ja, ik ben...
Dropout dan?
Ja, misschien wel. Of mensen die zeggen, ik kom uit de community. Ja, welke community dan? Die mensen ben ik ook tegengekomen toen ik op bezoek ging bij de George Washington Universiteit.
Ja, dat is wel. Jij bent gaan kijken, hè? In Washington, ja. Op de George Washington University. Hoe was daar de sfeer? Wat ging er door je heen?
Nou ja, toen ik daarheen ging, vroeg ik me natuurlijk allereerst af. Want op Columbia University werd de pers al geweigerd. Mm-hmm. Daar kreeg je al geen toegang meer tot de campus. Of tot het universiteitsterrein waar dat kampement was opgetuigd. Dus ik ging hierheen in de verwachting van, ja, ik weet niet of mensen je met open armen ontvangen. Of dat je eigenlijk een beetje the enemy of the people van dit protest bent. Nou, dat viel gelukkig nogal mee. Ik merkte wel een afhoudende houding van veel mensen. Als je zei dat je een journalist was en of je een vraag mocht stellen, dan kreeg je vaak te horen nee. Maar goed, dat staat natuurlijk ieder vrij. Je hoeft niet
zeker,
met mij te
praten
of met de andere media. Dus daar kan ik niks van vinden verder. Maar ik vond uiteindelijk ook een aantal mensen die wel hun zegje wilden doen. En je kon daar ook gewoon op het universiteitsterrein. Ik zal het even schetsen. Daar is dan zeg maar het hoofdgebouw van die GW-universiteit, zoals dat dan wordt genoemd. En die is echt in de stad, dus in het bestuurscentrum op een steenworp afstand van het Witte Huis. Mm-hmm. En er was een straat waar dat hoofdgebouw dan van de universiteit staat, was dan afgezet door een paar politieauto's. Was verder vrij rustig. En de tenten stonden deels op het plein voor dat hoofdgebouw en deels ook op de straat, zodat niemand er meer door kon. En ja, daar hingen allerlei types omheen. Ik moest wel zeggen, ik vond dat er ook wel erg veel pers was. bijna net zoveel pers als betogers.
Dat is wel een bekend fenomeen, hè? Zoiets dat op een gegeven
ja,
moment...
Je voelt je dan wel weer meteen de professionele ramptoerist, weet je wel. Ja. Maar goed, dus die, daar hingen studenten rond. Maar ik sprak ook studenten die daar helemaal niets mee hadden, gewoon op weg waren.
Wat zeggen die dan, Paul? Zijn die dan echt... zijn ze zeg maar neutraal? Of vinden ze het ook echt niks?
Nou, daar laten ze zich niet echt over uit. Maar ik merkte wel aan hun zeg maar non-verbale communicatie, dat ze er weinig mee hebben. En dat hoor en lees je wel vaker, dat veel studenten die activisten maar gewoon extremisten vinden. En gezien de taal die is uitgeslagen, hè, from the river to the sea, is natuurlijk vaak gehoord wat een oude strijdkreet is en gewoon oproep tot vernietiging van de Joodse staat. Dus dat is helemaal geen kinderachtige uitspraak. Maar hier in Washington is een paar dagen geleden is er ook een vent gefotografeerd die met een bord liep, Final Solution. Nou, Final Solution, dat is in Duits Endlösung. Ja. Dat was natuurlijk het nazi-plan om voor eens en altijd af te rekenen met het Joodse ras. En als dat soort lieden met dat soort teksten gaan lopen, en er zijn op verschillende universiteiten zijn allerlei pro-Hamas uitingen gedaan. Er is opgeroepen om Tel Aviv met de grond gelijk te maken, aan te moedigen om nog meer Israëlische soldaten te doden. Ja, dat is gewoon extremisme. En wat mij wel opviel met de mensen die ik gesproken heb, is dat zij echt extreem zijn of radicaal zijn in hun kijk op de wereld. Nee, dus dat gaat veel verder dan dit conflict in Gaza. Ze zitten helemaal in het woke-denken, in die ideologie met onderdrukkers en onderdrukten. En zijn vol van imperialisme. Ik had het al een tijdje niet meer gehoord, maar imperialisme en kolonialisme. En weet je, en daar werd alles werd door die bril bekeken. En dat trof mij wel, dat die mensen die zijn zo extreem in hun denkbeelden. Daar valt eigenlijk inhoudelijk nauwelijks meer een gesprek mee te voeren. En ik vroeg dan ook aan een van die mensen van want ze zeggen dan, wij zitten hier om te demonstreren voor vrede en om het einde van de oorlog en er zijn zoveel slachtoffers. En dus ik vraag dan ook jullie worden verweten dat het antisemitisch is. Nou, daar was helemaal geen sprake van. En wat mij betreft is dan de lakmoesproef. Oké, als jij tegen oorlog bent, lijkt me dat heel gezond. Als je opkomt voor slachtoffers in welke oorlog dan ook. Maar waar waren jullie toen met de oorlog in Jemen, waar een veelvoud aan slachtoffers is gevallen? Of de oorlog in Soedan, waar minder slachtoffers qua doden zijn gevallen dan de Hamas-autoriteiten beweren, maar waar miljoenen mensen op de vlucht zijn. Ja, en dan weten die studenten het even niet meer. Dan krijg je allerlei warrige verhalen over weer imperialisme. Een meisje begon over, we hebben hier ook iemand gehad die over de Ierse onderdrukking kwam vertellen. En dan denk je, de Ierse onderdrukking, Thomas. Daar ging helemaal nergens meer over, weet je wel. En dat is gewoon omdat zij kunnen niet uitleggen met alle principes die ze uitdragen, waarom ze wel staan te demonstreren en vergaande acties eisen als het tegen Israël is gericht, en waarom ze niets doen als het om andere oorlogen gaat in de regio. Ja, dat is aardig gezegd, is dat op zijn minst hypocriet. En als je het harder zegt, is dat gewoon puur bewijs van antisemitisme. Nee, dan zeggen ze dan, wij zijn niet tegen Joodse mensen, maar wij zijn tegen het sionisme. En weet je, dan krijg je al die eufemistische taal, maar uiteindelijk zie je dat het verder gaat en dat ze dat onderscheid helemaal niet meer kunnen maken. Dus dat viel erg op. En het andere wat opviel is dat die weinige mensen die ik sprak, er was er dan ook één. Er zat een groepje van drie en één was een exchange student uit Zweden, of all places. Een andere, die was wel een student, die had ook een tijdje in Nederland gestudeerd, in Amsterdam, en dat bleek dan Den Haag te zijn, maar ja, om uit te leggen dat in het kleine landje toch heel iets anders is, dan denk ik, laat maar even. En de derde, die was helemaal geen student, en dat was iemand die zei, ik kom uit de buurt. Ja, en dan denk je, maar dat is dus precies waar de bezwaren ook van universiteitsbesturen over gaan. Er zitten hier allerlei mensen op de campus allerlei eisen te stellen, maar die helemaal geen student zijn. En het is niet zo dat die mensen geen rechten op demonstratie hebben, maar als je het over studentenprotesten hebt en het verwijt is dat langzaam maar zeker dat wordt geïnfiltreerd, laten we zeggen, overgenomen door andere krachten, ja, dan krijg je natuurlijk wel een hele andere discussie ook.
Maar kun je nu nog überhaupt zeggen dat er sprake is van studentenprotesten? Of wie organiseert dit eigenlijk?
Goede vraag. Ik denk dat je daar nog steeds wel van kan spreken. Ook omdat Inmiddels wel mensen ook worden geschorst. En dat zijn wel studenten. Er zijn hier in Washington, op deze universiteit, zijn 7 studenten geschorst. Dus die maken nog steeds een aanzienlijk deel uit van die hele beweging. Maar het wordt met name interessant als je kijkt naar wat zijn nou de krachten achter dit protest. En een drijvende kracht achter de campusprotesten is de organisatie, een studentenorganisatie, die heet Students for Justice in Palestine. En dat is een boeiende club. Deze SJP, de Students for Justice in Palestine dus, die heeft vlak na het bloedbad wat Hamas aanrichtte in Israël, hebben ze ook een nationale dag van verzet geregeld in Amerika. Dat was nog geen week na dat bloedbad. Maar dat was dus als steunbetuiging voor de Palestijnen en niet voor alle Joodse slachtoffers. Nou, dat gaf je al ongeveer een richting aan van hoe deze beweging in deze discussie staat. En aardig is ook dat deze SJP, deze studentenbeweging, die door de jaren heen afdelingen heeft opgezet over de meeste campussen hier, de universiteitscampussen in Amerika, die is opgericht door een professor uit Berkeley, die ook aan de basis staat van de American Muslims for Palestine. Kijk, en die American Muslims for Palestine, de organisatie, dat is weer een organisatie die volgens Joodse organisaties de SJP ook helpt nu met de coördinatie van acties. En de ANP, dus de American Muslims for Palestine, die wordt in verband gebracht met krachten die terroristische bewegingen zouden steunen. Er loopt hier nu door de openbaar aanklager in Virginia een onderzoek naar de ANP, dus de American Muslims for Palestine organisatie, omdat zij ervan verdacht worden dat ze mogelijk, ik moet het voorzichtig zeggen, mogelijk banden hebben, dat is onderwerp van het onderzoek, met terroristische bewegingen. Hamas wordt daarbij niet letterlijk genoemd, maar ik hoop dat het voor de luisteraars niet te gecompliceerd wordt. Er zijn twee ouders van een Amerikaanse student die in de jaren 90 in Israël is vermoord bij een aanslag door Hamas-terroristen. En die ouders die hebben het er niet bij laten zitten. Die zijn in Amerika onder de Terrorisme Act zijn ze een rechtszaak begonnen tegen organisaties hier in de VS waarvan ze zeggen jullie steunen financieel Hamas. En die zaak hebben ze in 2004 gewonnen, hebben een gigantische schadevergoeding toegewezen gekregen. En een van die organisaties die daarbij aansprakelijk is gesteld is de Islamic Association for Palestine. Nou, die organisatie is vervolgens op de fles gegaan. En deze ouders van deze vermoorde Joodse student, die zijn nu weer naar de rechtbank gegaan. Want, zeggen ze, de organisatie die nu dus de studentenprotesten helpt, dus die American Muslims for Palestine, is eigenlijk een voortzetting van de Islamic Association for Palestine, die dus is aansprakelijk is gesteld voor het financieren van Hamas. Want, zegt de advocaat van die ouders, er zitten dezelfde mensen, ze hebben dezelfde agenda en ze hebben dezelfde doelen. En dat is interessant, omdat die ANP zo nauw verbonden is met die studentenbeweging SJP, die weer al die campusprotesten organiseert. Nou, als je dit een beetje van je afduwt en door de oogwimpers daarnaar kijkt, dan krijg je dus een idee, en dat wordt ook vanuit Joodse organisaties gepromoot, dat hier dus eigenlijk een soort lange arm van Hamas of van extremisten naïeve studenten mobiliseert hier op de campussen om druk te zetten op de grote financiële steunpilaar van Israël.
Tja.
En dat maakt het buitengewoon fascinerend. We moeten tegelijkertijd wel bedenken dat Joodse organisaties die dat roepen, die hebben ook een agenda. Laten we daar gewoon heel duidelijk over zijn.
Ook, zeker.
Maar het is denk ik heel interessant om te kijken hoe dat onderzoek in Virginia van die openbaar aanklager over deze American Muslims for Palestine organisatie, die dus een hele belangrijke rol op de achtergrond speelt bij het coördineren van die studentenacties, wat die openbaar aanklager daarvan gaat vinden.
Absoluut. Is dat iets wat op korte termijn te verwachten valt?
Dat is onduidelijk. Dat onderzoek in Virginia is in november gestart. En vorig jaar, die ouders van die vermoorde studenten in Israël, Die hebben in 2022 kwam de zaak voor de rechter. En toen heeft dus die Palestina-beweging heeft geprobeerd om de zaak van tafel te krijgen. De rechter is daar niet in meegegaan. Dus het loopt nog steeds. Mm-hmm. Dus het ANP ligt nog onder het vergrootglas. Ja, het is onduidelijk hoe dat onderzoek in Virginia verder gaat lopen.
Tja, nou dat is buitengewoon interessant om te blijven volgen. Paul, wat ik me ook afvraag, komen er ook tegendemonstraties op gang, op grotere schaal, op die universiteit of op die campussen, dat daar
ja,
mensen met andere vlaggen staan te zwaaien, zeg maar.
Ja, nog niet heel veel. Soms zijn het eenlingen die zeggen tot hier en niet verder. Mm-hmm. Maar in Los Angeles is er echt geknokt van de week tussen pro- en tegendemonstranten. Daar wordt op een gegeven moment ook gezegd van ja, de autoriteiten doen niet genoeg, dus dan gaan wij zelf. Mm-hmm. Hier staan en er hard tegen in. En ook in North Carolina op een universiteitscampus is een prachtig beeld is ervan gemaakt van een groep studenten die de Amerikaanse vlag echt letterlijk bewaakt. He, ze houden het vast. Die vlag, moet je voorstellen, die was daar, die hangt daar op de universiteitsterrein. Die was half stok gehangen omdat er net vier politieagenten in Charlotte zijn doodgeschoten. En die pro-Palestina-studenten die hadden die Amerikaanse vlag weggehaald en daar de Palestina-vlag gehezen.
Kom dat niet is aan de vlag van Amerikanen.
Zo is dat. Dus dat is even teruggedraaid. En vervolgens zijn daar studenten om de vlag heen gaan staan. Om die echt ja, met hun lijf, als het ware, demonstratief te bewaken. We hebben ook gezien, ook treffende beelden van de politiecommandant in New York. Waar agenten, dat is ook indrukwekkend om te zien, waar agenten op Columbia University bij de ontruiming ook een Palestijnse vlag uit de pool halen. En daar de Amerikaanse vlag hijsen. En die agenten die smijten echt die Palestina-vlag op de grond als een oud stuk vel, weet je wel. Dus ja. Echt zo heel demonstratief van hoe durven jullie deze vlag op te hangen op de plek waar natuurlijk de Amerikaanse vlag moet hangen. Want zoals jij terecht zegt, voor heel veel Amerikanen, ja, alles, de vrijheid van meningsuiting gaat hier heel ver. En dat is ook wel mooi om te zien. Er moet heel veel gezegd kunnen worden, tot het natuurlijk hate speech wordt. Mm-hmm. Die mensen een gevoel van onveiligheid geeft, zoals je nu ziet. Maar er moet op zich heel veel gezegd kunnen worden. Maar je moet niet aan de Amerikaanse vlag komen, want dan zijn de rapen gaar.
Volgens mij, als je echt streng in de leer bent, dan mag die niet eens de grond raken en dat soort.
Nou ja, dat is dus ook waarom die jongens in North Carolina om die vlag heen staan. Je ziet ze ook die vlag een beetje optillen. Ze bewaken, maar ze zorgen inderdaad ook dat die niet de grond raakt. Ja, ik vond het het zou zomaar eens het beeld van het jaar kunnen zijn. Maar ja, er komen hier ook nog verkiezingen aan.
Dit zullen nog famous last words zijn voor wat we allemaal nog gaan zien. Het komende.
Het is nog vroeg in het jaar, dat is een gevaarlijk.
Ja, nou, waar ik zelf aan moest denken ineens afgelopen week. Wordt er niet al een beetje gevreesd of vrezend vooruitgekeken naar de de Democratische Conventie straks in de zomer. Ik geloof in 1968 liep het gruwelijk uit de hand. Ook destijds waren er ook allerlei studentenprotesten tegen van alles gaande. Dit is een recept voor, of een recipe voor disaster, zou ik zo zeggen.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik heb daar nog niet veel over gehoord van dat daar grote zorgen over zijn. We hebben wel hier net, daar komen we later nog over te spreken, dat White House Correspondent Dinner gehad. Waar de Amerikaanse pers samen met de president, de vicepresident en allerlei andere hoogwaardigheidsbekleders samenkomen voor een gezellige avond, om het maar zo te zeggen. Noem het wederzijds wat stoom afblazen. En daar stonden ook die anti-Israël demonstranten voor de deur, of pro-Palestina demonstranten. Dat is wel trouwens wel grappig, hè? Dat je hier in de media zie je in de berichtgeving echt twee lijnen ontstaan. Er zijn media die hebben het steeds over pro-Palestina demonstranten. En je hebt media die hebben het consequent overnamen. Dit zijn geen pro-Palestina demonstranten. Dit zijn anti-Israël betogers. En dat is mooi om te zien. En het maakt wel verschil namelijk hoe je het kwalificeert.
Zeker.
En ik denk gezien de agenda en het eisenpakket van de betogers, dat de term anti-Israël eigenlijk beter kwalificeert dan pro-Palestina. Hoe is dat in Nederland? Zie je daar dat ook?
Ja, ik kan me dat verschil, dat Ik kan me zo indenken dat dat er zeker ook is, ja. Het was na 7 oktober zag je natuurlijk ook al het verschil. Dat de ene medium had het over terroristen, Hamas-terroristen. De andere had het over vrijheidsstrijders. Dat was toen ook al een soort onderscheid. Wow. Ja. En dat zal, ja, dat is natuurlijk nu ook. Ja, pro-Gaza of anti-Israël. Het lijkt hetzelfde. Er zit een flink nuanceverschil in de... Lijkt me zo.
Ja, als je lieden die verkrachten, kinderen vermoorden, mensen mutileren, nog vrijheidsstrijders durft te noemen, dan is wat mij betreft geen nuanceverschil.
Nee, zeker nee.
Dan ben
je absoluut.
Echt, ben je echt van het padje af, hoor, waar je dan ook verder staat. Maar goed, het geeft wel dat verschil in terminologie, geeft wel aan hoe verschillend media hier naar dit hele fenomeen kijken.
Het is wederom, het laatste is er nog niet over gezegd, schat ik zo in, Paul.
Nee, dat klopt. Maar het is wel, je ziet hier echt het sentiment kantelen. Ook omdat de betogers overgaan. Dat hoorde ik ook bij mijn bezoek aan de universiteit. Eerder in de week werd ook al gedreigd met escalatie. Mm-hmm. En dan zeggen ze, ja, de escalatie niet tegen mensen, maar wel tegen dingen. Dus dingen kapot maken, dingen bezetten.
Nou ja, zoals de Hamilton Hall, ja.
Nou ja, dat heb je dus ook op Columbia gezien, waar de dag daarna die bezetting plaatsvond en ook vernielingen zijn aangericht. En toen zag je ook het Witte Huis, zag je een verklaring afgeven waarin ze dat veroordeelden. Dus waar die studenten lange tijd bij het linksliberale gedeelte van de samenleving toch op steun konden rekenen. En in ieder geval geen veroordeling werd uitgesproken. Zie je dat beeld nu kantelen. Aanvankelijk leek het ook, met die vergelijking met de Vietnamprotesten, werd er zo'n beeld geschetst in een deel van de media. Alsof zij historisch het gelijk aan hun zijde hadden. Nou, dat is nu wel echt aan het verdwijnen. Nu het hart tegen hart gaat en de politie in actie moet komen. En er wordt ook er wordt soms flink geslagen.
Tja, ik bedenk me nu ook net. Je zei toch net dat de George Washington University niet heel ver van het Witte Huis is?
Klopt. Een paar blokken.
Nou, dat laten we ze niet op ideeën brengen.
Nee, ik was er toevallig gisteren nog even bij het Witte Huis. Het was heel rustig, waren weinig toeristen. Maar er staan wel overal dranghekken. Maar die zijn nog van de eerdere protesten, maar ja, die kunnen ze dus binnen in no time kunnen ze dat weer afgrendelen. Uh-huh. Maar ik had niet het idee dat er overdreven veel politie overal was. Maar weet je, het is natuurlijk wel zo, er staan ook politieauto's bij die campus. Als er een groepje een bepaalde kant op loopt, dan denk ik dat de politie dat nauwlettend zal volgen waar ze heen gaan. Of ze naar de lokale supermarkt gaan of dat het misschien een bezoekje aan het Witte Huis zou moeten worden. En dan wordt de zaak heel snel afgegrendeld, denk ik.
Dan van deze chaos naar de andere chaos. We zouden het bijna vergeten, maar Donald Trump, ja, die is er ook nog. Ja. Die zit nog steeds in de rechtszaal. Braaf, komt hij opdagen. Hebben we daar nog, zijn daar nog ontwikkelingen geweest, Paul?
Ja, zeker. Maar het is wel terecht hoe jij dat aansnijdt. Want je merkt hier ook in Amerika, de eerste week was dat, je werd doodgegooid met informatie, uitzendingen, nieuwsberichten, breaking news items over dat proces. En ja, dat is ook logisch, want het is natuurlijk het eerste strafproces tegen Trump. Het was überhaupt ongekend dat er een oud-president voor de strafrechter moet verschijnen. Maar het valt mij op, altijd op, en we weten allebei hoe de mechanismen van de pers werken. Dat hoe snel dat weg-appt, die massale aandacht. En ik hoorde ook van journalisten die daar voor de deur staan. Want ja, er mag geen pers in de zaal, althans, er mogen geen camera's in de zaal. Dat de aandacht al ook voor de deur heel snel minder werd. Want ja, dan is het unieke gebeuren van die eerste dag, ja, daarna een verhaal schrijven over, ja, we staan hier de tweede dag voor de deur. Dat wil dan weer niemand lezen.
Dus, laat staan maar, dag 15.
Ja, precies. Dus die mechanismen, ik vind het altijd fascinerend. Ook ik ben daar schuldig aan. Hè? Dus
ik vond sowieso toen Trump voor het allereerst moest komen opdagen om zijn aanklacht te horen. Ja. Toen was het, nou, toen was er een live uitzending, CNN, alles. Dan, volgens mij kon je de route van het vliegtuig tot aan de rechtszaal kon je van bovenaf volgen. Dat was echt ongekend. Ja. Ja, en inmiddels zit die man dagenlang daadwerkelijk voor de rechter een rechtszaak te voeren. Ja, het is toch allemaal. Het is niet meer zo heet van de naald als toen, hè?
Nee, dat klopt. En ik was hier vorig jaar zomer in Washington toen die federale zaak voorkwam. En toen inderdaad dat allemaal het konvooi van het vliegveld, waar hij met zijn eigen vliegtuig aan kwam, was allemaal live te volgen. Hoe hij elke meter die via de snelweg werd afgelegd. Maar ook de afzettingen, joh. De halve stad leek afgezet door de politie. En ik herinner me ook dat Trump dan natuurlijk nog even zich liet ontvallen dat sinds hij niet meer in Washington woont, dat de stad erg achteruit was gegaan. Dat was zo mooi. Maar goed, dat is allemaal, dat lijkt allemaal wat minder. Toen hij naar Georgia ging, hè, waar die beroemde mugshot werd genomen, toen was er ook nog heel, heel veel aandacht. Mm-hmm. En ja, het lijkt, het klinkt heel raar, maar het lijkt alsof er ook een soort gewenning optreedt van moeheid wil ik niet spreken, want het is allemaal. Het wordt allemaal nog keurig over bericht, hoor. Maar het is niet meer de talk of the town. En ja, zo werkt dat nou eenmaal ook bij mensen. Op een gegeven moment is de nieuwigheid er een beetje af. Terwijl er in de behandeling van de rechtszaak nog voldoende gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan de boete. Ja, de boete qua hoogte stelt natuurlijk niet veel voor. Van $9,000 die hij heeft gekregen. Wegens 9 overtredingen van het spreekverbod. Mm-hmm. En dan zeg jij natuurlijk, 9000 boete voor 9 overtredingen, gaat nergens over. We nemen deze
ik zou het niet willen.
Maar qua geld, weet je, als je ziet hoeveel.
Voor een miljardair.
Er wordt met miljoenen gesmeten. Voor $9,000, dat maakt Trump op zich qua geld maakt dat niet uit. Alleen deze week, we nemen deze podcast op donderdag op. Deze week staat hij weer voor het hekje voor 4 nieuwe aanklachten. En de vraag is, wat gaat de rechter nu doen? Gaat hij dan weer 4000 boetes uit?
En dat is weer over voor het overtreden van de gag order?
Yes, sir. Hij heeft opnieuw, en dat was ook al, dat was trouwens dat zijn nieuwe uitspraken die hij heeft gedaan voordat de uitspraak van de rechter kwam over die 9000 boete. Dus dat is in die tussentijd gebeurd. Die worden apart behandeld. Ja, en iedereen zit natuurlijk een beetje te wachten tot het moment dat die rechter zegt van ja, en nu is het welletjes geweest. Ik ga geen boete uitdelen, maar ik ga je vastzetten. Dat
is,
kan die
is
doen.
Is dat iets waar serieus rekening mee gehouden wordt?
Ja, de Secret Service heeft dat ook al verkend, heb ik begrepen. Van ja, hoe dat dan allemaal zou moeten gaan. En ja, er zijn media die zeggen ja, Trump stuurt daar gewoon op aan. Ja. Die is aan het provoceren en die hoopt gewoon dat die wordt vastgezet. Want dat zou natuurlijk een ultiem middel zijn in zijn verkiezingscampagne om te laten zien, kijk eens hoe ver de andere kant, in dit geval volgens het kamp Trump, de democratische kamp, kijk eens hoe ver ze gaan om ervoor te zorgen dat ik in november geen overwinning behaal bij de komende presidentsverkiezingen. Dus ik betwijfel echt of Trump dat echt als doel heeft. Ik denk eerder, dat heeft hij ook aangegeven, hij heeft gezegd van luister, er zijn hier getuigen, Stormy Daniels, Michael Cohen, zijn voormalige fixer. Die hebben zich ook uitgelaten over hem. En hij vindt gewoon, ja, waarom mogen zij wel allerlei dingen over mij roepen en ik mag niks terugzeggen. Dus het is wel van belang dat die rechter ook daar wat aan doet. En dat heeft hij ook gedaan. Dus de rechter heeft niet alleen Trump op de vingers getikt, maar heeft ook tegen de aankomende getuigen, Stormy Daniels en Michael Cohen, gezegd, luister, jullie moeten je onthouden van dergelijke uitingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat.
Tja. Nou ja, we hadden het natuurlijk net over de aandacht die verslapt dus een beetje voor die rechtszaken. Dan zou dus, dit zou natuurlijk spektakel zijn, mocht zo'n...
Ja.
Ja, hoe zeg je dat? Een borgstelling? Nee, wat wordt die in hechtenis genomen dan, denk je? Zo noem je dat.
Ja, dan wordt die vastgezet. Ja. En hoe dat dan verder gaat en voor welke duur, En er zitten ook allerlei andere dingen nog tussen die hij als sanctie zou kunnen opleggen. Maar het vastzetten van een verdachte is wel de meest vergaande vorm. We zullen zien of de rechter daar snel toe zal besluiten. Want die snapt natuurlijk ook wel wat daar weer
absoluut, ja.
De gevolgen van zullen zijn. Ja, en ondertussen gaat dat proces, behalve dus op woensdag, gaat dat proces hier gewoon verder. En deze week was onder meer de advocaat aan het woord die zwijgdeals afhandelde namens Stormy Daniels en die playmate McDougal.
Mm-hmm.
Ik moet je zeggen, Thomas, als ik dat allemaal zo langs zie komen qua berichten, ja, het is toch ook vooral het opwarmen van oude sleaze uit de campagne van 2016. En alle media etaleren nog eens gretig wat Trump allemaal uitspookte toen en hoe achterbaks het was en naar zijn vrouw en noem het allemaal maar op, weet je wel. Dus er is vaak gezegd, ook door ons hier in deze uitzending, van ja, en dat is ook gewoon zo, dat dit eigenlijk de zwakste mm-hmm. strafzaak is van de vier die op tafel liggen voor Trump. Dus de vraag is of openbaar aanklager, die Alvin Bragg, wat ook een democraat is, of die erin zal slagen om hier een veroordeling uit te slepen. Maar één ding is hier wel in geslaagd, als ik kijk naar de media exposure, en dat het is gewoon weer een beschadigingsoffensief. En dan kan je zeggen, ja, het is toch Trump geweest die dat allemaal heeft gezegd en gedaan. Ja, dat klopt. Maar het is van jaren geleden en het is toen ook allemaal gemeld. En het is toen ook allemaal onderzocht. En het wordt allemaal weer, ja, nu zoveel jaar later, in een nieuwe campagne wordt het weer eens opgewarmd. En ja, dat is ja, even fascinerend als dubieus, zou ik willen zeggen.
Voor later aan de journalistiek faculteiten om dat te analyseren, denk ik toch?
Ja, zeker. Nou ja, je moet je ook afvragen. Kijk, deze, en dat blijft verbluffend. Deze samenleving in Amerika is politiek zo gepolariseerd. Mensen horen dingen niet meer. Dus of jij nou nog 100 keer in zo'n strafzaak gaat lopen uitventen wat een hork en hoe vrouwenvriendelijk Trump wel niet zou zijn geweest. En allemaal van dat soort dingen. Heel veel mensen die zijn gewoon, die zitten politiek gezien, hè, zitten ze zo in de loopgraven. Het maakt allemaal niet uit.
Sterker nog, ik heb nog vaak het idee dat wat voor de een negatief is, is voor de ander positief. En andersom natuurlijk.
Ja, en dus uiteindelijk gaat het erom. Er is ook nog, net zoals in Nederland altijd, de zwevende kiezer. Die heb je ook in Amerika. En ik denk dat heel veel hierover ook gaat om die zwevende kiezer te beïnvloeden. En ja, mensen, het is een rechtszaak. Het is formeel geen politiek. Dus het gaat hier niet om over partij A of partij B politiek gewin uit kan halen. Maar het gaat erom of er strafbare feiten zijn gepleegd. En dat moet worden bewezen. En als dat zo is, dan wordt in dit geval de verdachte Trump vastgezet of veroordeeld. En als dat niet zo is, dan wordt die vrijgesproken. Maar je kan je gewoon niet aan de indruk onttrekken. Zeker niet gezien de hele achtergrond van hoe dit proces is opgebouwd door die democratische aanklager in New York, dat hier ook die exposure in de campagne een rol bij speelt.
En het is nog maar de eerste.
Ja, dat nou, de vraag is natuurlijk nog wel van, ja, wanneer komt er eigenlijk beweging bij?
Ja, wanneer komen
die andere zaken? Komen andere. Want daar zitten hobbels op de weg die ervoor hebben gezorgd dat de zaken flink zijn vertraagd. En er wordt hier nu al gezegd dat het onwaarschijnlijk is dat de zaken überhaupt misschien nog niet eens in behandeling worden genomen inhoudelijk voor de verkiezingen. Maar zeker dat er geen vonnis wordt gewezen. Trump trouwens, die zei in dat kader in deze zwijggeldaffaire zaak in New York, dat de rechter wel erg snel ging.
Daar heeft hij helemaal geen zin in natuurlijk.
Nee. Dat is, het is nog steeds een hobbelige weg van de aanklager. Want hij moet niet alleen bewijzen dat er valsheid in geschriften is gepleegd in die zwijggeldaffaire. Maar hij moet ook bewijzen dat er valsheid in geschriften is gepleegd om eigenlijk een ander misdrijf te verhullen. En dat gaat dan over die samenzwering om de verkiezingen te beïnvloeden. Want zonder die tweetrapsraket heeft hij gewoon onvoldoende om Trump veroordeeld te krijgen voor een misdrijf. En we hebben het daar eerder over gehad. Je hebt hier het verschil tussen crimes en misdemeanors. En ik kreeg lezerspost, om het maar zo te zeggen, van iemand zei, ja, maar waarom noem je het misdemeanor en niet gewoon een overtreding? Hè, in Nederland hebben we misdrijven en overtredingen. Dat komt omdat een misdemeanor hier gaat wel, de grens daarvan gaat verder richting misdrijf dan wij in Nederland kennen.
Dus het is niet te vertalen eigenlijk.
Nee, daarom heb ik het ook als misdemeanor genoemd. Want je kan bij een, wat hier een overtreding heet, of misdemeanor, kan je nog steeds tot een jaar cel worden veroordeeld. Dus, en dat is toch wel wat anders dan in Nederland, waar dat volgens mij tot een paar dagen is beperkt.
Ja. Wel ja, to be continued. Paul, het mediamoment. Je had het net al over het jaarlijkse correspondent dinner. Is dat voor jou een hoogtepunt in het jaar?
Nou, nee hoor. Nee, ik heb er helemaal niets mee. Ik vind dat van die in-crowd feestjes, waarvan ik denk, zeker in deze tijd, dat misschien heel leuk is. Laten we eerst uitleggen wat het precies is. Het is een jaarlijks gala-diner van de Amerikaanse nieuwsmedia. Live uitgezonden op C-SPAN. Heeft nooit de hoogste kijkcijfers, maar goed. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u daar terecht als u C-SPAN kan ontvangen. Daar worden altijd een aantal awards uitgedeeld. Er is een lollige gastspreker die altijd de politiek, de pers op de hak neemt. En de hoofdgast is altijd de Amerikaanse president. Het is dan ook altijd de bedoeling dat de Amerikaanse president ook een toespraak houdt. En dat moet ook een beetje met een kwinkslag en zogenaamd grappig zijn. Nou ja, het ene jaar lukt dat meer dan het andere. Maar in deze tijd...
Er zijn natuurlijk er zijn historische voorbeelden van... Dat is nog in de tijd van Obama. Dat volgens mij Trump ook nog in de zaal zat toen nog helemaal geen presidentskandidaat.
2011.
Ja, en dat was natuurlijk... Ja, goed, die keek buitengewoon zuur terwijl Obama zijn grap op hem afvuurde, toen al.
Er zijn door de jaren heen vaker zijn er door presidenten zijn er rivalen op de hak genomen. Ja. Het grote verschil was wel, zoals jij al aangeeft, is dat Trump was toen geen politicus. Die was gewoon een burger, die zat in de zaal. En die werd ook bij herhaling door Obama afgemaakt. De mooiste aflevering vond ik wel met Bush in 2006. Ik weet niet of je dat herinnert. Mensen, jullie moeten echt even kijken op YouTube. Bush correspondent dinner Steve Bridges had hij meegenomen. En Steve Bridges had zich uitgedost en verkleed, was geschminkt ook als Bush. En je kreeg dus twee spreekgestoelten naast elkaar. Waarbij de echte Bush zeg maar de officiële speech hield. Mm-hmm. En die werd dan telkens in episodes onderbroken door de nep Bush. Die zei wat hij eigenlijk vond. En dat was geweldig. Dat was echt smullen. Zat heel knap in elkaar. De juiste toon. En waarmee ook... Ook een sneer werd uitgedeeld op een goede manier naar de media en naar het hele gebeuren. Maar kijk,
en die dan ook om zichzelf kunnen lachen, denk ik. Hè?
Zeker. En dat zei Bush ook, het is belangrijk in deze baan, in tijden, was natuurlijk ook een tijd van oorlog, dat je af en toe ook met elkaar nog wat kan lachen, want het leven is al zo serieus. Maar dat waren toch, Thomas, andere tijden dan nu. We leven nu in een tijd van hier in Amerika vergaande polarisatie, waarbij ook de media die zich, ik heb dat in Nederland ook bij herhaling gezegd, de media ziet zich vaak als de waakhond van de democratie en de controleur van de macht en allerlei hoogdravende termen. Maar voor heel veel burgers zijn wij helemaal niet de waakhond of de controleur van de macht. Maar we zijn gewoon onderdeel van het hele systeem. En zo'n correspondence dinner waar de top van de Amerikaanse mediabedrijven en de journalisten en alle anchorpersonen samen zitten met de politici te lachen, gieren, brullen bij een etentje met drank en spijzen. Dat is voor heel veel mensen is dat natuurlijk, hebben ze zoiets van, zie je wel. Weet je, ze zitten allemaal daar samen in Washington. Onder één hoedje te spelen. En dat idee had je deze keer ook heel sterk.
Maar dat kwam natuurlijk ook omdat het grote onderwerp was natuurlijk afwezige Donald Trump. Dus ze konden allemaal hun pijlen richten op.
Laten we het even doornemen. Eerst was het natuurlijk de president zelf, Biden, die een toespraak hield. En die nam
zullen we daar even een stukje van laten horen?
Ja, goed idee.
Of course, the 2024 election is in full swing. And yes, Age is an issue. I'm a grown man running against a 6-year-old.
Ja, Paul, we hoorden daarnet Biden een grap maken over het grote onderwerp van de verkiezingen, in ieder geval zijn leeftijd.
Ja, hij maakte een grap over de twee thema's die als een rode draad door zijn speech liepen. Dat waren namelijk zijn leeftijd en Donald Trump. En hij nam Trump, ja, ik dacht wel iets te vaak op de hak. Hij zei ook, Donald heeft het zwaar. You might call it a stormy weather. Weet je, dat soort. Weet je, en dat is ook voor mensen die strafzaak als politieke processen zien. En zeggen, het is allemaal ingestoken door de Democraten. Zijn dit soort opmerkingen. Ja, ik vind dat tricky om het op die manier te doen. Aardig was ook dat Biden de zaal toesprak. Die zei, ja, to all my friends in the press and Fox News. Weet je wel, dat soort
volgens mij wordt die grap elk jaar gemaakt. Maar
ja, we werden toch even apart gezet. Maar dat was opmerkelijk segment van Biden. Was serieus. Serieus bedoeld. Hè? Dat ging over de gevangen journalisten in de wereld. Het ging over de gevaren van de vrije pers. En hij begon dan toch ook uit te halen naar Trump. Hij zei, ja, die heeft gezegd op de eerste dag een dictator te worden. Hij heeft een bloedbad beloofd. Nou, dat is allemaal uit context. Maar goed, dat mag in campagnetijd, zullen we zeggen. En zei Biden, de vrije pers is daarin cruciaal, want die moeten ervoor zorgen dat kiezers een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. En nou ja, hij sprak over de dominantie in het nieuws van wat hij noemde spektakel, sideshows en desinformatie. En ik vond het tekenen dat toen de regie ervoor koos om de tafel met Fox News in beeld te brengen. Mm-hmm. Wat ook wel een teken aan de wand is. Maar ja, Biden had toch wel een serieuze boodschap voor de pers en voor de kijkers. Je hebt altijd dus ook een komiek, om het maar zo te zeggen, die een toespraak houdt. En dat was in dit geval iemand van Saturday Night Live, een satirisch programma hier. En dat was Colin Jost, mm-hmm, van Weekend Update. Dat is een sketch in dat programma. Dat is een soort fake nieuwsprogramma, mm-hmm, van Saturday Night Live. En ja, die zei toch wel een paar dingen waar de zaal minder hard om kan lachen, maar die ik dan wel weer grappig vond. Hij zei bijvoorbeeld van, het is leuk om hier te zijn bij de final White House Correspondent Dinner. Dat vonden mensen toch niet heel erg leuk. En wat ik heel frappant vond, is dat hij een grap maakte over de media, in dit geval specifiek over de New York Times, dat hij zei, ja, het is toch wel een slecht teken als je als mediabedrijf overeind moet worden gehouden door spelletjes op je telefoon. Dus de New York Times is natuurlijk, die verdient heel veel geld met gaming tegenwoordig.
En de crossword, toch? Dat is toch het
kruiswoordpuzzel
van
absoluut. De kruiswoordpuzzel op je telefoon, dat is razend populair bij de New York Times. En je zag toch die zaal een beetje, En wat ik dan opmerkelijk vond, is dat er één of twee dagen later een recensie kwam in de New York Times, waarbij deze SNL-ster toch werd afgebroken.
Oh ja.
Dat was helemaal niet grappig.
Oh, waren ze zo zuur? Nou, dit is wel heel flauw.
Het was heel klein. Maar goed, Trump die vond er natuurlijk ook wat van. Want hier mag hij nog wel kritiek opleveren. En die zei dat de speech van Biden, verrassing, een absolute disaster was.
Kijk, nou, wie had dat nou gedacht?
Ja, hij ging niet voor de originaliteitsprijs, zal
nou,
ik maar zeggen.
Nou, misschien vond hij de editie van 2006 ook beter. Dat kan natuurlijk ook gewoon, hè, dat hij gewoon zegt.
Ja.
Nou ja, goed. Paul, volgende week, wat staat ons te wachten?
Ja, we gaan weer door met de Trump-zaak, mm-hmm, natuurlijk. De rode draad nog de komende tijd. En wij zullen daar aandacht aan blijven besteden.
Uiteraard.
Ja, we moeten kijken hoe het verder met de studentenprotesten gaat. En ik ga zelf, ik ben heel benieuwd. Ik heb begrepen dat jij er bent geweest. Ik ga naar Gettysburg.
Ja, dat is een leuke bestemming. Of nou ja, leuk.
Ja, ik heb twee oude dienstmaten uit mijn tijd bij de geneeskundige troepen, want ik ben al zo oud dat vroeger had je nog zoiets dat heette dienstplicht,
nou,
Thomas.
Ja, volgens mij, daar hoor ik steeds meer over de laatste tijd.
Ja, die zou zomaar, misschien komt die wel terug. Ja. Ik zou zeggen, morgen invoeren. Dus wel financieel een duur iets, maar ik snap met alle perikelen in Oekraïne dat veel jongeren niet staan te popelen. Maar ik vond het, ik zeg altijd, ik vond het de meest vreselijke tijd uit mijn leven. Maar ik had voor geen goud willen missen, als je het kan volgen. Ja. Dus je leert daar echt dingen waar je gewoon echt wat aan hebt. Al was het alleen maar een lesje nederigheid. En ja, je maakt vriendschappen voor de rest van je leven. En twee van die vrienden die zijn hier nu overgekomen naar Amerika. En die komen ook een paar dagen naar Washington. En dan gaan we van het weekend gaan we leuke dingen doen. En ja, als je oude dienstmaten langskomen, dan ga je naar het slagveld, toch?
Precies, ja, want dat is even Gettysburg. Daar is de beroemde, of een van de beroemde slagen uit de burgeroorlog. Heeft zich daar
zeker
afgespeeld.
Zeker. Ja, en dat is in Pennsylvania ongeveer anderhalf uur rijden van waar ik zit. Maar jij bent er geweest, vertel
ja,
eens.
Nou ja, ik vond het dus heel erg bijzonder, omdat dit is zo'n term. Ja, iedereen heeft er wel eens van gehoord als je iets met Amerika hebt, laten we het zo zeggen. En als je daar dan dus ineens bent, dan altijd als ik op zo'n plek kom, dan denk ik, oh ja, het bestaat echt. Dat is gewoon, en dan zie je, en dan heb je die uitgestrekte velden. En nou ja, ze hebben daar nog best wel wat dingen staan. Dus je ziet oude kanonnen en ze hebben beelden opgetrokken van generaals en officieren en dat soort dingen. En ik was er tegen zonsondergang. Dat maakte het natuurlijk ook nog eens een keer extra, nou ja, ik weet, je kan zeggen luguber of in ieder geval spannend. Ja, en dan denk je, daar zijn zoveel mensen over de kling gejaagd. En
ja, ongelooflijk.
En ja, ik reed daar gewoon toen in een autootje rond. Want je kan gewoon dat slagveld oprijden, American style. Je hoeft niet te wandelen, precies, zoals dat vaak in Europese plekken van vergelijkbare allooi gaat. En ja, je rijdt daar dan rond en dan denk je, ja. Hier was het dus allemaal. Dus ja, ik denk dat je een bijzondere ervaring wordt als je daar naartoe gaat.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben met de kinderen wel bij Waterloo geweest.
Ja, dat is ook zo'n plek, ja.
En daar staat ook tegenwoordig een heel mooi museum. Kan ik mensen zeer aanraden. En natuurlijk dat monument. Ik geloof nog door de Nederlandse prins opgericht met die leeuwen daarbovenop. En daar kan je ook, daar heb je een mooi zicht over die velden. En dan probeer je ook zo voor te stellen. Maar er is in dat museum een prachtig panorama dat uitbeeldt. Maar je probeert je dan ook voor te stellen hoe dat moet zijn geweest in die tijd. En nou ja, ik stel me zo voor dat we zo'n vergelijking straks weer zullen proberen te maken als we op dit historische slagveld staan.
Ja, en met jullie militaire opleiding, hè? Dan kijk je toch anders naar zo'n veld, of niet, nou, Paul?
Ik weet het niet, hoor. Wij schoten destijds in het leger met Uzi's. Toen hadden we nog Uzi's. Omdat ik bij de geneeskundige troepen zat, moest ik vaak als zogeheten non-exercise, dat non-exercise, moest ik bij schietoefeningen mee. Want ik zat bij de stoottroepen in Ermelo. En dan zat je de hele dag kapot te vervelen. Gelukkig maar, zal ik zeggen. Niemand schoot zich in zijn poot of anderszins. En aan het eind van de dag zei de sergeant van, Jansen, wil je ook even knallen? Want er waren natuurlijk nog heel veel kogels over. Dus dan pakte ik mijn Uzi en dan ging ik op die schietbaan op. En er stonden van die doelen. En dan denk ik, weet je, ik zie ze altijd in de film, zie ik ze zo heel makkelijk vanuit de heup vuren. Laat ik dat ook eens proberen. Nou,
je raakt
geen pepernoot, maar dat kan natuurlijk. Wij zeiden altijd, het ligt aan die Uzi's. Die hebben van die kromme lopen door de jaren heen.
Ja, daar is wat aan gelegen hebben, ja.
Het zou misschien ook wel aan de schutter kunnen liggen. Dus ik was altijd blij dat, en vond ik ook wel een mooi idee, dat ik in het leger zat om mensen te redden, primair. Als gewonde verzorg, als hospic. En niet om mensen te doden. Pas later hoorde ik dat in menig oorlog de hospic het eerste doelwit was voor de vijand om uit te schakelen.
Ja.
Maar goed, daar kwam het pas later achter.
Nou, gelukkig maar. Ja. Dan sliep je vast beter daar in je barak. Ja. Goed, nou Paul, veel plezier. En ik hoop dat het een fijne ervaring wordt. Of een bijzondere ervaring daar in Gettysburg. Luisteraars, bedankt. Abonneren op deze podcast. Dat kan in je favoriete podcast app. Doe dat vooral, dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, tot volgende week.
Ingerukt, Mars.